Olivia, ik ga niet proberen je achternaam uit te spreken, maar wil je dat eens voor mij voordoen? Want ik heb al heel veel met jou gemaild, maar...
Dat mag gewoon van niet, dus Rita Zibois.
Oké, en jij bent aan MO verbonden als Afrika-specialiste, als ik het wel heb.
Ja.
En dat is blijkbaar niet enkel theoretische kennis, want jij bent speciaal voor ons terug opgestaan na even te zijn gaan slapen, want jij bent vers terug uit...
Ik ben nu net vers terug uit Nairobi in Kenia. En ik was daarvoor in Hargeisa in Somaliland. En daarvoor in Addis Abeba, Ethiopië. Ah. Dus ik ben een maand in de regio geweest.
Ja, ja. Nu, Somaliland, dat is zo een van de brokken die van Somalië zijn afgebrokkeld op zo'n beetje half permanent, half tijdelijke basis. Zo van mensen, als het hier zo zit, dan gaan we wel even in een hoekje zitten tot het over is, als ik het goed begrepen heb.
Wel, het hangt er een beetje vanaf van wie dat je de vraag stelt natuurlijk.
Ja.
De mensen die voorstander zijn van een onafhankelijk Somaliland, die zullen nu vertellen dat ze eigenlijk al van tijdens het koloniale tijdperk eigenlijk een afgescheiden stuk waren. Dus zij waren een Brits protectoraat, terwijl de rest van Somalië een deeltje hoorde bij Frankrijk. Dat is Djibouti, dat is vandaag ook een onafhankelijk land. Een deeltje zit nog onder Ethiopië, de Ogaden.
Ja, een flink stuk eigenlijk, hè?
Ja, een flink stuk.
Ik ben daar eens geweest.
Ah ja, voilà, ja. Er is ook nog veel conflict over vandaag. Een deeltje is ook nog Noord-Kenia, dus daar wonen ook Somali's. En dan heb je het Somalië van vandaag. Dus je hebt eigenlijk, mensen gaan zeggen dat het grote Somalische Rijk is sowieso in 5 stukken gedeeld. En sommige delen van die stukken hebben zelf mogen kiezen wat ze doen en andere niet. En Somaliland en Somalilanders die hebben zoiets van ja, eigenlijk mogen wij toch ook gewoon de onafhankelijke weg opgaan. Vooral hun argument omdat het onstabiel is en dat we dus een staat uit het niets, uit de grond hebben gestemd.
Dus de grenzen die door de kolonisten bepaald zijn, die wegen eigenlijk door tot op vandaag?
Ja, het is een beetje dubbel, want enerzijds hebben ze die grenzen van de kolonialen nodig om een case te maken. Bijvoorbeeld de Afrikaanse Unie, die zijn daar heel duidelijk over. Die zeggen, die hebben een verdrag van ergens in Cairo in de jaren 60, die zegt van alle grenzen van de koloniale tijdperk, dat zijn de grenzen die we nu gaan gebruiken, want anders gaan alle landen zich nu één voor één afscheiden en dan is dat een straat zonder eind. Dus ze noemen dat ook de Pandora-box. Dus als we iedereen zomaar zich laten afscheiden, dan kunnen we de Afrikaanse Unie wel heel ver gaan zoeken. Maar ja, anderzijds is er ook die grote droom van de Somalisch sprekende mensen, dus de van het grote Somalië, die leeft eigenlijk bij veel mensen toch ook nog wel, heb ik het gevoel. Maar die gaat dus over de grenzen heen. Hè. Dus wat ik er juist zei, zit een stuk in Kenia, Ethiopië, Djibouti. Dus het is vandaar dat ik zeg, het zal echt afhangen aan wie dat je wat vraagt. Maar er zijn verschillende interpretaties van wat Somalië vandaag zou moeten zijn.
Want als ik al die stukken bij elkaar tel, dan kom ik op veel meer dan het dubbele van het huidige Somalië.
Ja, dat zou zeker kunnen. Ja, want het stuk in Ethiopië is echt heel groot. En zelfs het stuk in Noord-Kenia zou ook wel eens, dat is ook wel een flink stuk eigenlijk. En ja, Djibouti, die gaan er sowieso volgens mij niet mee. Die vraag stelt zich niet eens om zich terug bij het grote Somalië aan te sluiten. Maar dus een deel van die argumenten maakt echt deel uit van de realiteit. Een deel van die argumenten zijn een beetje mythisch in de zin van... dat wordt eigenlijk meegenomen als een discours van dat is hetgeen waar we toch aan het bouwen waren en zo. Maar zelfs de mensen in Somaliland, die nu echt grote voorstander zijn van die Somalilandse onafhankelijkheid, heel veel ervan herinneren zich nog dat ze wel studeerden in Mogadishu, hè, maar dat is wel het deel van het huidige Somalië is. En dus dit is een beetje dubbel. Voor heel veel mensen heeft dat Somalië echt wel bestaan, maar ze hebben gewoon gezien dat het niet werkte. Dus zijn ze uit pragmatische redenen hebben ze gezegd, in 91, als het aan het enige geval het is goed geweest, wij gaan dat hier onafhankelijk aanpakken. En ze hebben dat vrij succesvol gedaan, dus dat maakt het een beetje moeilijker voor de buitenstaanders om dat totaal te negeren. En je merkt dat ook wel aan de houding van de internationale gemeenschap, alle verschillende actoren. Heel veel van wat ze zeggen strookt helemaal niet meer wat ze in de praktijk doen, dus je zit daar een beetje in een schemerzone.
Nu is Somaliland al erkend als land?
Nee, door niemand niet. Behalve door zichzelf. Dus ze zijn eigenlijk nu 20 jaar onafhankelijk. 20 jaar geleden onafhankelijk uitgeroepen, maar ze worden juridisch gezien door niemand erkend als land.
Maar ze functioneren wel, ja. Terwijl Somalië wel erkend wordt, maar niet functioneert.
Inderdaad.
En heeft Somaliland dan ook een eigen munt bijvoorbeeld?
Ja, eigen munt. Eigen verkiezingen, dat is parlementsverkiezingen, presidentsverkiezingen en lokale verkiezingen. Gewoon staatsstructuren die wij kennen, die wij herkennen. Er zitten ook wat traditionele elementen in die staatsstructuur, zodat er gewoon de realiteit toch meegenomen wordt in de staatsstructuur. Zo hebben zij bijvoorbeeld ook een tweekamerstelsel van het parlement. En de één kamer is rechtstreeks verkozen, zoals bij ons, gewoon parlementair systeem. En het ander is het hogerhuis, zoiets vergelijkbaar als onze senaat, denk ik, maar met veel meer macht. Maar vooral, dat is een huis van oudsten, dus dat heet de Gurti. En dat is op die manier willen ze zo de traditionele elementen van vredesopbouw en verzoening, hebben ze dat mee naar de centrale overheid willen nemen. Want allee, er is niet heel veel, geen grote traditie van centrale staat in eender waar in Somalië, maar dus ook niet in Somaliland. Maar vanuit die noodzaak om erkend te worden als land, zijn ze wel op zoek gegaan naar instituties die internationaal erkend zouden kunnen worden.
Ja, die zo'n beetje vertrouwd klinken, zullen we maar zeggen.
Ja, voilà. Maar allee, het heeft natuurlijk ook gevolgen, hè, want zelfs al klinkt het vertrouwd, je hebt dan effectief daar inderdaad zo'n tweekamerstelsel, dat heeft gevolgen, dat neemt gevolgen, brengt gevolgen met zich mee, in de zin dat er inderdaad parlementsleden zijn, verkiezingen zijn, mensen worden daarin getraind ook. Dus je merkt eigenlijk een heel transformatie van de samenleving, terwijl dat er ook nog wel een stuk nog zo de traditionele manier van een politiek doen ook mee worden genomen. Maar in hoeverre dat die dingen in evenwicht blijven, dat valt nog in de toekomst te zien, denk ik.
Ja, nu, ik ben dus ooit in de Ogaden geweest op een soort van vredesbespreking van Somali-stammen. En wat dat mij toen opviel daar, was, er waren ook vrouwen en die waren echt niet alleen maar meegekomen met hun man om die zijn sokken te wassen. Die waren als onafhankelijke delegaties daar en die deden nogal stevig hun bek open. En daar werd echt ook wel naar geluisterd zo. En die bleken dan ook het huishoudbudget te beheren. Dat klinkt helemaal, dat maakt op mij een totaal andere indruk dan wat je normaal hoort. Dat die Somalische vrouwen, daar worden grote stukken afgesneden om te beginnen. En dan worden die continu onderdrukt. En hoe zit dat in Somaliland?
Ik moet zeggen dat ik zelf, Ik heb dat van op afstand wel bekeken en mensen ook veel vragen gesteld. En wat je merkt is dat er ook weer zo dat samenlopen van, laten we dat een beetje stom worden, maar het moderne westerse staatssysteem noemen en het andere systeem. En wat we zien is dat de vrouwen momenteel een soort quotas aan het claimen zijn in Somaliland. Dus zij willen graag een politieke vertegenwoordiging hebben samen met de andere minderheden van 25%. In de partij met om op te komen. En je merkt dat er echt wel een beetje tegenstand is. Hè, omdat het blijft, denk ik, officieel een vrij patriarchaal systeem. Maar de pot waarop dat de vrouwen daar willen staan is, buiten het feit dat ze echt wel zo de westerse NGO-taal gebruiken en ook wel merkt dat ze daarin getraind zijn. En ja, ik bedoel, echt helemaal niet moeilijk om te begrijpen wat ze precies aan het vragen zijn. Ze richten zich wel op de tijd van in het begin van de jaren 90, wanneer dat zij eigenlijk mee de financiering van de rebellie hebben gezorgd, dat zij eigenlijk ook tijdens al die grote vredesconferenties die door de mensen zelf waren georganiseerd, hadden de vrouwen een heel duidelijke rol. In de zin dat zij misschien niet mee aan de tafel zaten, maar wel alle logistiek daar rond gewoon de dingen mogelijk hebben gemaakt. En die vredesconferenties, dat was niet twee of drie nachten even samenzitten of dagen, dat waren conferenties die maandenlang duurden. Dus,
ja, dat hoor je wel vaker zo, dat de vrouwen mee de revolutie mogelijk maken en dan is het achteraf maar af te wachten in welke mate dat ze dan ook dat kunnen valoriseren.
Ja,
maar in Somaliland,
dat nemen ze wel nu.
Ja, ja. Nu, en hoe zit het daar verder? Want je hoort zo uit Somalië, hoor je van die berichten van dat mensen worden vervolgd of doodgemaakt omdat ze naar voetbal hebben gekeken en er was iets van een vrouwelijke basketbalploeg die ook al hun leven in de waagschaal stelden. Daar zo wein, vibe und gezang hoort er niet meer echt bij, denk ik, in Mogadishu. Hè?
Wel, in Hargeisa, in de hoofdstad van Somaliland, wordt er natuurlijk ook heel veel gesproken over zo Al-Shabaab en de extreme vormen van islam. En ik moet zeggen dat ik de indruk had dat heel weinig mensen daar veel sympathie voor hadden. Nu, sowieso wil Somaliland als land, hè, maar ook de bevolking, denk ik, bewijzen van wij staan niet achter dat extremisme en wij zijn ook in staat om daar de kop in te drukken. Maar op een persoonlijk niveau vertaalt zich dat ook in het feit dat mensen zeggen, kijk, ik ben moslim, maar hun interpretatie van de islam is niet iets waar ik achter kan staan.
Nu, jij bent misschien ook wel alleen maar in de hoofdstad geweest.
Ja, maar het is... mensen hebben mij proberen uit te leggen waarom dat Al-Shabaab geen concreet voet aan de grond krijgt in Somaliland. Allee, en er zijn er sommigen die zeggen van ja, de kopstukken van Al-Shabaab, uiteindelijk al die familieleden zitten eigenlijk in Somaliland.
Toch wel.
Vandaar dat ze... Maar ja, ze worden wel beschouwd als niet aangezet of niet dat die ideeën vanuit Somaliland komen, maar gewoon, laten we zeggen, ik denk dat er een paar ministers, Somalilandse ministers waren, wiens zoon naar het buitenland zijn gegaan en dan als jihadist zijn teruggekomen.
Om zich af te zetten tegen papa.
Ja. Om het even heel simplistisch te zeggen, maar op die manier...
Iets anders dan een piercing nemen, zo.
Ja. Wordt er afstand van genomen, terwijl er anderen zijn van ja, die zeggen van ja, dat kan niet, dat al die banden doorbroken zijn, dus er moet een link zijn, allez, of financieel of weet ik veel, tussen laten we zeggen, Hargeisa of Somaliland, hè, en de werking van Al-Shabaab in Zuid- en Centraal-Somalië. Maar Somaliland is een heel, heel religieus land, dus daar kunnen niet buiten. Ik bedoel, ik heb daar 2 weken helemaal ingepakt rondgelopen. Dus, maar de extreme vorm waar de Al-Shabaab voor staat, die puristische vorm die zij, van islam die zij claimen, daar vinden niet... Daar heb ik het gevoel dat ik daar toch niet heel veel voorstanders van vond.
En wat bedoel je met helemaal ingepakt, een boerka?
Nee, ik bedoel, gewoon...
Niet in bikini.
Hoofddoek, ja, nee. Hoofddoek en ook lang kleed. Je loopt daar eigenlijk in principe niet rond in broek of zo. Nu niet dat dat absoluut niet kan. En er zijn gewoon genoeg internationaal. Maar zelfs alle internationaal die daar rondlopen, alle vrouwen lopen daar met hoofdbedekking rond. En weinigen zullen daar ook in broek zien rondlopen. Dus iedereen houdt zich daar wel aan een vrij strikte vorm van kledingvoorschrift.
Nu, hoe zit het in Somaliland? Ook olie, neem ik aan?
Tot op heden niet bevestigd, maar dat wordt hoopvol verkondigd.
Hoe zit dat dan economisch daar? Kamelen?
Ja, het is vooral... het is inderdaad vooral zo, ja, de veestapel. Maar daar hebben ze ook wel een paar problemen gehad. Ik denk dat er een paar jaar geleden ook een soort stop is geweest op uitvoer van die dieren. En dat is dan vooral met het Arabische Schiereiland. Dus het is een vrij kwetsbare economie. Maar het is dus inderdaad... En het probleem in Somaliland is dat er eigenlijk niet veel cijfers beschikbaar zijn. Zelfs al gaat het over de bevolkingsaantal, zal je dingen horen van dat 1 miljoen... 900 tot 3,5 miljoen mensen, maar dat wel een vrij groot verschil is. Dus sommigen zullen zeggen van nog 60% of 70% van, of meer zelfs van de mensen eigenlijk het nomadische bestaan hebben en inderdaad voor de kamelen en de geiten en zo zorgen. Terwijl anderen zullen zeggen van dat het echt wel een groter stuk geurbaniseerd is, dat er veel meer mensen naar de stad zijn komen wonen. Andere grote inkomsten komen ook uit de diaspora. Dus veel mensen die geld sturen vanuit Europa, Noord-Amerika of andere Afrikaanse landen.
Ja, er zijn wel veel Somaliërs naar het buitenland getrokken, denk ik. Hè? Niet alleen vanuit Somaliland, maar ook vanuit Somalië zelf.
Ja,
natuurlijk.
Het is een heel grote groep die eigenlijk buiten de regio te koer is.
En weet je waar dat die vooral naartoe gaat? Ik was bijvoorbeeld deze zomer in Zweden en daar liepen blijkbaar heel veel Somaliërs rond. Dan vraag ik mij altijd af, hoe komen die dan specifiek in Zweden terecht?
Ik denk dat heel vaak ook afhangt van bepaalde immigratiewetten op een bepaald moment in een bepaald land. En dan trekt dat misschien een paar mensen aan. En dan volgt de rest. Dus ik zou zeggen dat er bij ons in Europa is, vooral in het Verenigd Koninkrijk. En iemand zei mij, dan gaat het ook over speciale steden zoals Londen, Leicester, ik denk Birmingham ook. En dat concentreert zich dan echt mensen, ja, inderdaad, van als er iemand dan nog eens wilt vertrekken, die gaat dan horen, waar zit er iemand van onze familie of van onze clan of grote familie, en dan gaat het proberen om daar elkaar aan te hangen. In Nederland is er ook een lange tijd een grote groep geweest, waarvan dat er nu ook wel een grote groep naar Engeland is gegaan. En een paar komen ook wel terug. En dat had ook met migratie wetten, maar eigenlijk ook iemand zei me dat het eigenlijk ging over de gemakkelijkheid waarmee dat je in het Verenigd Koninkrijk kon werken en een uitkering kon trekken. Terwijl dat in Nederland die wetten daar rond heel erg zijn versterkt. Dus dat zijn vaak heel, heel pragmatische keuzes. En dan zijn er ook de Scandinavische landen, waar ook een grote groep Somali's zitten. En dan heb je nog Canada en het Verenigd Koninkrijk en de VS. En ik denk in Australië toch ook wel. En dan in Afrika zelf hebben de Ethiopië en Kenia, waar de grootste groepen zitten.
Ja, maar daar wonen sowieso al. Er zijn sowieso al gebieden die Somalisch zijn, zullen we maar zeggen.
Ja, maar dat zijn dan niet echt vluchtelingen, dus dat is misschien nog een verschil. Dus je hebt gewoon de Somalisch sprekende die bijvoorbeeld in Ogaden woonden. Dat gaat niet per se over vluchtelingen, die mensen hebben daar altijd gezeten. De grens is daar gewoon een beetje tragisch getrokken, in ieder geval, laten we zeggen. Maar je hebt dan ook nog in de grootsteden, waar het er inderdaad veel Somaliërs, zeg maar, naar Addis zijn getrokken, of naar Nairobi of Mombasa of zo. En het opvallende is, wat ik in Kenia vaak heb gehoord ook, is dat zij grote stukken van de economie ook gewoon in handen hebben, omdat zij echt wel grote handelaars zijn. De Somaliërs overal waar ze naartoe gaan. En bijvoorbeeld grote stukken van de handelseconomie in Nairobi bijvoorbeeld, mee in handen hebben. En dat gaat dan vaak ook over bepaalde klans. Want ik ben niet echt thuis in heel het klansysteem, maar zelfs al ga ik daar niet naar op zoek, komt dat ook altijd in gesprekken naar voren. Dat bepaalde klans of bepaalde families die economie dan in handen heeft. En dat dat spanningen mee oplevert voor de andere stukken van Somalië. En zelfs de heropbouw van Somalië via de Transitional Federal Government en zo. Ook daar weer, er moet dan echt geschipperd worden van wie is van welke klan en wie heeft welke invloed waar. Dus dat is eigenlijk een vrij ingewikkeld evenwichtsspel.
Nu je het woord geschipperd laten vallen, is een deel van de economie van Somaliland ook piraterij? Want ik hoorde bijvoorbeeld dat in Somalië, dat die piraterij 3 keer zoveel geld in de economie pompt als de regering. Dat is toch wel al een mooi aandeel. Maar in Somaliland wordt dat niet gedaan.
Maar ja, je moet een beetje in perspectief zien. Als je zegt 3 keer meer dan de regering in Somalië, dat kan nog altijd niks zijn. In de zin van, de regering, buiten het feit dat die echt geen legitimiteit heeft, heeft die ook echt geen budget. Dus
dat is niet moeilijk. Ja, dat kunnen wij eigenlijk ook.
Ja, wacht, wie zei me dat? Ik denk dat ik gisteren met iemand aan het spreken was, ja, van de Afrikaanse Unie. Die zegt dat het budget van één ministerie iets van een €17.000 per jaar is of zoiets. Maar echt een belachelijk klein getal. Waardoor dat je dus inderdaad geen functionerend ministerie hebt en nauwelijks één minister. Die dan, ja, daar gaat hij natuurlijk ook. Het jaarlijks budget is €12.000 of dollar per jaar voor per ministerie. Dus kunt u inbeelden dat een paar piraten die zo'n schip kapen, die zijn snel aan zo'n bedrag. Dus dat op zich zegt niet zo heel veel, maar de piraterij in Somaliland is ook iets waar de regering vandaar heel graag mee uitpakt, is dat ze inderdaad hard optreden tegen piraten en tegen Al-Shabaab dus ook. En het gaat zelfs zover dat er oproep wordt gedaan zodat Somaliland piraten van de rest van Somalië ook bij hen zou oppakken in het gevangen steken. En het voordeel ervoor zou zijn is dat ze dan een dienstverlening doen aan de andere internationale actoren en ook weer al die een paar stappen richting erkenning doen.
Siroop.
Ja, maar ze hebben wel een heel lange kust en het is inderdaad wel waar dat er. Het is zelfs niet dat ze zo'n fantastisch leger of politiemacht hebben of zoiets, maar heel vaak zeggen mensen mij van het is heel de samenleving dat mee uitkijkt naar piraten of uitkijkt naar Al-Shabaab of uitkijkt naar al die elementen die zij zien als geen deel van hun samenleving.
Dus die zullen vast wel goed beloond worden door de Sint. Nu, wat ik mij dan afvraag, ze blijven maar vechten in Somalië, al die clans en fracties en partijen, waar blijft dan het geld voor die wapens altijd maar vandaan komen?
Ook daar, dat is een deel van de, laten we zeggen, de oorlogsinformatie of propaganda, naargelang hoe dat je dat ziet, maar bijvoorbeeld wordt een land als Eritrea, dat zich heeft afgescheiden van Ethiopië, ervan beschuldigd van Al-Shabaab en andere vechters mee financieel te ondersteunen en wapens te sturen. Eritrea, die ontkennen dat bij hoog en laag. Anderen zullen zeggen dat Al-Shabaab vooral steun vindt van diaspora die, zeg maar, in Dubai zit, die in Londen zit, maar ook een groot deel van de draaischijf van de financiële structuur van Al-Shabaab zit gewoon in Nairobi. En al die dingen worden natuurlijk een beetje pervers of een beetje gek als je dan bedenkt dat nu Kenia eigenlijk fysiek Somalië is binnengewandeld om dan die Al-Shabaab te gaan bestrijden. Terwijl dat financiële stromen zitten gewoon in eigen land. Dus het is aan de hand van de acties van al die verschillende actoren is het moeilijk af te lezen wat ze precies willen. Of dat gaat echt om een stabiel Somalië te creëren. Of het gaat om het korte termijn stoppen van die piraten. Of het gaat om korte termijn stoppen van Al-Shabaab. Of het gaat om het bouwen van bufferzones zodat er een kleine invloedssfeer dus aan de westkant van Somalië zou dat dan een grote strook zijn voor Ethiopië, waar dat zij dan fracties kunnen installeren die hen goed gezien zijn. En in het zuiden zou het dan gaan om een bufferzone voor Kenia, waarin dat zij dus ook weer een stuk een afgescheiden deel. Welke vorm dat heeft moet hebben, daar is niemand te duidelijk over. Maar het is gewoon belangrijk dat al die buurlanden zo hun invloedssferen hebben. Maar al die belangen natuurlijk, die staan vaak heel haaks op elkaar. En dat zorgt ervoor dat er van alles wordt gedaan in Somalië, maar dat er eigenlijk niet wordt opgeschoten. En heel weinig mensen die ik sprak, ik heb nauwelijks enige optimistische mensen gehoord. Zelfs van de Afrikaanse Unie, die natuurlijk zeggen, we zijn er hard aan het werken, niet te net. Maar het is... er zijn te veel belangen in de regio, van te veel verschillende actoren. En de belangen zijn te verschillend vaak, waardoor dat je dus de situatie krijgt waarin de Somalië zich vandaag bevindt.
Nu nog een vraag, afgezien van het feit dat er geld moet zijn voor die wapens, waar blijven die wapens vandaan komen? Want toch al ettelijke jaren geleden is er een VN-resolutie geweest waar een wapenembargo in werd afgekondigd.
Ja, maar ja, je moet je inbeelden als je een... Een land als Somaliland, ik heb daar nauwelijks wapens gezien. Hè. Dus dat is niet zoals Jemen of Eritrea, waar iedereen met zijn eigen Kalashnikov rondloopt. Er is echt een demobilisatie, een demilitarisering geweest. Dus je ziet geen wapens, behalve politiemensen. En dat is blijkbaar niet alleen voor in de hoofdstad, maar in de rest van het land ook. Maar die zitten met een functionerende staat die zoiets heeft kunnen opleggen. En een bevolking die ook gewoon de oorlog moe was en daarin is meegegaan. Somalië aan de andere kant is gewoon, ik ga niet zeggen, dat is geen chaos. Chaos in de zin van dat er geen logica in zit. Maar er is geen centraal functionerende staat. Dus dat is gewoon de beste manier om van alles binnen en buiten te smokkelen. Nu, de laatste dagen was er in de Keniaanse pres ook... voor mij was dat een voorbeeldje van hoe amateuristisch, maar misschien ook hoe heel specifiek de problemen daar zijn, is dat de Keniaanse troepen hadden aangekondigd dat ze alle vervoer op ezels in een bepaalde regio in toog aan het houden waren. Omdat er dus werd gezegd dat Eritrea, maar ook de anderen, de wapenaanvoer via ezels deden. Maar ja, je moet je inbeelden, een samenleving die echt nog wel met ezels en alle andere dieren voor vervoer werkt. Dat kan heel willekeurig zijn, hè, zo'n beslissing. Maar...
Ja, je loopt even naar de put om water met uw ezel in de hup. Je krijgt zo'n patrouille op uw nek.
Ja, de mensen werden dus aangemaand om zeker niet... en er is ook de ezelhandel te koer. Alles wat van de lucht werd gezien als een grotere concentratie aan... Hè, een paar ezels achter elkaar, om het even plastisch te zeggen. Dat werd dus als een threat of een target bekeken. Dus ik denk dat de manieren van, op dezelfde manier dat er inderdaad gigantisch veel schepen gewoon kunnen gekaapt worden door drie mannen en een paardenkop, is het ook voor het binnensmokkelen van die wapens en zo. Daar Daar zijn de talenten voor aanwezig, laten we zo zeggen.
Ja, en er is toch sowieso, dacht ik, in de Ogaden was dat toch, dat je daar mensen zag die klassiek de kamelen gingen hoeden. En ja, men ziet dan zo vaak in Niger nomadische veetelers met zo'n stok op hun schouders, waar dan zo de polsen over gehaakt zijn. En daar liepen de mannen dan met een Kalashnikov of zoiets op de plaats waar dat die stok zou zijn. Dus het is daar blijkbaar vrij normaal dat men, zoals dat jij met uw plichtige communie hier een gsm of een horloge krijgt, dat dan...
Ja. Ah, wel, maar dat kan alleen natuurlijk voor Somaliland spreken, omdat dat is waar ik was. En daar was dat heel opvallend niet. Maar ik weet ook dat ze dat heel duidelijk als een beleid naar voren hebben geschoven om de Kalashnikovs in de samenleving te weren. Ik ben in Jemen geweest een paar jaar geleden en daar liep iedereen inderdaad zonder probleem rond met Kalashnikov. Dus natuurlijk is de aanwezigheid van zo'n wapens en het gebruik daarvan, dat is het grootste verschil. En je hebt inderdaad samenlevingen waar die wapens inderdaad in het straatbeeld zijn, maar als niemand dat gebruikt, maakt dat op zich niet veel uit. Dus het zien van die wapens, dat verklaart volgens mij niet per se het frequente gebruik daarvan.
Is er nu geen angst dat er zijn grote massa's wapens gedumpt in Libië die dan nu zo een beetje onbeheerd in het rond liggen? Is er geen angst dat dat ook doorcijpelt naar Somalië of is dat net iets te ver?
Maar ik denk dat Somalië al gewoon non-stop sinds het uiteenvallen ervan eigenlijk een toneel is geweest van beschikbare wapens. Ik denk de vergelijking met Libië is heel moeilijk omdat Libië ook een georganiseerde staat was, hè, of fout ook, maar het was een staat terwijl de desintegratie van Somalië is een staat waarin ze gewoon al 20 jaar zitten. En de vraag is gewoon van welke richting gaat die desintegratie verder gaan. Nu merken we dat er in het zuiden is er weer iemand opgestaan die zegt van hier gaan we een stukje onafhankelijk stukje Somalië van maken. Jubaland, denk ik. En je man, die is een professor die zelfs in de diaspora zit. En die heet Gandhi. Ik ben nog niet zeker wat hem zichzelf zo heeft genoemd of effectief genoemd. Maar dat is alleszins de naam. En voilà, dus die situatie is ook weer tekenend van hoe alles eigenlijk vrij willekeurig is. In de zin van, voor Kenia is dat een goed idee, denk ik. Hè, dat er zo iemand anders opstaat in die regio die zij als bufferzone wil gebruiken, als ze die aan hun kant krijgen, dan is hun doel ergens bereikt. Anderzijds zullen ze nog altijd wel officieel blijven verklaren dat de eenheid van Somalië belangrijk is en dit en dat. Dus er wordt heel veel gespeeld met opportunisme ook, denk ik. Maar in dat alles wordt er niet echt gezocht, dat is een indruk dat ik heb, naar een manier waarop dat het Somalische volk zich over die dingen zou kunnen uitspreken. Dus ik heb die zelfs niet eens over verkiezing of dit of dat, want iedereen voelt zich verwant aan iets anders. Maar ja, zeker zo actoren als de Afrikaanse Unie of zo, die slagen er niet in om dat stukje naar buiten te brengen van wat willen de Somali's zelf nu ook.
Nu even terug naar die Gandhi, want dat vind ik toch wel intrigerend. Dus er is een nieuwe Somalische Gandhi en die wil een staatje, wat dan, als ik het goed begrepen heb, een buffer zou zijn tussen Kenia en Somalië?
Nee, het is in die zone die Kenia graag als buffer zou hebben. Is hij, en ik weet niet meer juist hoe dat het staatje nu noemt, maar het wordt dus ook Jubaland genoemd. En daarin heeft hij zich uitgeroepen. Hij is samengekomen met een paar mensen die hem als president hebben uitgeroepen.
Maar er is toch al een Jubaland?
Wat?
Er is toch al een afgescheiden stukje...
Ja, en nu is daar onlangs, dus heeft die mens zich opgeworpen als de leider van dat stukje. En die zijn naam is Gandhi. En hij heeft nog een voornaam ook. Maar dat is nu een van de meer besproken figuren. Die wordt gezien als een optie van misschien moeten we daarmee in zee gaan. Om maar te zeggen dat bijvoorbeeld op hetzelfde moment hebben veel mensen er moeite mee om Somaliland te erkennen of zo. Maar ze werken er wel mee samen. Hè. Dus het is De kloof tussen wat er wordt gezegd, waarom dat iets wordt gedaan of niet gedaan of zo, is soms echt ongelooflijk groot. Maar wat ik er eigenlijk mee wilde zeggen, is dat de verschillende belangen fietsen echt wel door eender welke poging dat er zou kunnen gemaakt worden om alle betrokken mensen effectief een kans te geven om zich uit te drukken wat ze zouden willen.
Ja,
en dat kan alle richtingen uitgaan.
En om aan hun levensbehoeften te voldoen, zullen we maar zeggen. Want daar hebben we het niet over gehad, maar dat lijkt niet echt een van de grote prioriteiten te zijn.
Nee, voilà, ik sprak dus bijvoorbeeld met iemand van de Afrikaanse Unie en die zei van, we zouden sowieso moeten zorgen dat we ons niet laten drijven door klopjacht op terroristen, maar op het installeren van een stabiele staat. En die staat hoeft zelfs niet groot te zijn, maar een staat die minimale diensten aflevert aan de bevolking, zoals onderwijs, gezondheidszorg en minimuminfrastructuur, zeg maar iets. Hè. Zo, dat, want Somaliërs hebben sowieso niet echt buiten de tijdperk van Siad Barre geen grote geschiedenis van centrale, grote centrale overheid.
Dus dat wordt...
daar wordt dus niet aan gewerkt, omdat er inderdaad op korte termijn even aan al die andere belangen wordt gesleuteld, zoals de Europeanen die hun schepen niet door piraten willen gekaapt zien, zoals Kenia en Ethiopië die gewoon vanuit hun eigen veiligheidsoverwegingen vooral geïnteresseerd zijn in invloedssferen aan de verschillende randen. En dan heb je natuurlijk ook gewoon binnen Somalië zelf al die warlords. Allee, er zijn heel veel mensen die gewoon heel veel financieel voordeel al uit het feit dat er geen overheid is. Simpel is mensen die echt schatrijker van worden.
Ja, we zullen hier moeten afronden, want ons programma is bijna ten einde.
Wow.
Bedankt voor de interventie zo vlak na de aankomst. En,
geen probleem.
Welterusten zal ik dan wel zeggen.
Dank je wel.
En graag tot bij een volgende gelegenheid.
Is goed.